Wilt u weer een ogenblikje zo min mogelijk bewegen en geen geluid maken als het kan?
Goedenavond, vrienden. U vraagt en wij proberen een antwoord bij te vinden. Als ik niet weet, zeg ik het u wel. Schriftelijke vragen gaan voor. Ik denk niet dat anderen aan de beurt komen. Ik zal proberen zo kort en duidelijk mogelijk te antwoorden. Mag ik de eerste vraag?
De grote aanroep is een formule die door de geestelijke hiërarchie op deze planeet, welke al 17 miljoen jaar bestaat, vertaald is voor de mensheid om de energieën aan te roepen en die van onze wereld zullen veranderen. Is dat zo?
Ja, geloof het maar. Het werkt wel een beetje. Maar 17 miljoen jaar, dat klopt niet. Dat die geesten al 17 miljoen jaar ermee bezig zijn, klopt ook niet. Dat de grote aanroep een vertaling is, klopt ten dele. En dat ze werkt, dat ligt sterk aan degene die haar gebruiken. Voldoende?
De grote beer, Sirius en ons zonnestelsel zouden een kosmische driehoek vormen.
Dat ligt aan het punt waarop u zich buiten die driehoek bevindt. Daar zijn inderdaad plaatsen waarop ze zich in een driehoek manifesteren. Een onderlinge krachtuitwisseling is eveneens wel het geval, maar die bestaat met andere sterren ook. En dan kom je dus tot veel complexere structuren dan een driehoek. Voldoende?
Is het volgende serieus te nemen? A. De voortplanting geschiedde bij het eerste wortelras door deling, bij het tweede door knopvorming en het derde was tweeslachtig.
Ja, dat was vermenigvuldiging. Goed.
Ja, sorry. Bij sommige diersoorten is dat tweeslachtig en legt de eieren. Bij sommige diersoorten is dat nog steeds zo. Dan B, de geslachtelijke voortplanting van heden is van voorbijgaande aard. En C, de eerste stoffelijke mensen en de astraal-etherische mensen die daaraan vooraf gingen, werden de stamvaders van het geslacht der zoogdieren en lagere diersoorten dan de zoogdieren, zoals reptielen, vogels, vissen. En die kwamen uit een voorafgaande ronde voort.
Ja, wat moet je daarvan zeggen? Laat ik het zo stellen. Het is een systeempje dat niet geheel klopt, omdat de geschiedenis van de wortelrassen niet geheel klopt. Er zijn namelijk perioden waarin verschillende, zeg maar beperkte beschavingen op aarde naast elkaar bestaan. Het klopt wel dat entiteiten die dus reeds een bewustwording hadden doorgemaakt, zijn opgetreden als, zeg maar, beschermers of begeleiders van bepaalde rassen en groepen. En dat gebeurt eigenlijk nog steeds. Dat klopt dus weer wel. Ik ben bang dat de indeling in wortelrassen meer het resultaat is van de behoefte van de mens. Alles in vaste perioden en vaste samenhangen in te delen, terwijl de werkelijkheid een beetje amorf is en dus vele verschijnselen en vormen door elkaar schijnen te lopen wanneer je de werkelijkheid bekijkt. Voldoende?
Graag het geestelijk weerbericht voor de komende tijd.
Nou. Dat was in het kort. We zouden dus zo kunnen zeggen, op het ogenblik bevinden vele mensen zich in een soort dieptepunt waarbij vele dingen misgaan of niet geheel slagen. Er komt een periode van verheldering in zicht, waarschijnlijk binnen een dag of 4-5 al. Dan slaat het voor velen weer aardig om. We kunnen dan aannemen dat vele mensen helderder gaan denken. hetgeen dan weer aanleiding wordt tot een zogenaamde blauwe golf, waarin wetenschappelijk denken, maar ook wetenschappelijke publicaties en ontdekkingen een hoofdrol spelen. Deze duurt in dit geval ongeveer 3-4 weken. En daarna krijgen we dus een roodperiode en is de kans dat allerhand hartstochten gaan overheersen. En niet alleen die behoren bij de voortplanting. Dan zullen we dus zien dat daardoor een soort hergroepering van evenwichten en dergelijke in delen van de aarde ontstaat. En dat is zo het weerbericht is voor meer dan een maand, kunt u het wel even mee doen.
De kosmonautische geschiedenis van het zonnestelsel met aftrek van wat we al weten, aardse zondes, staat er.
Ja, kosmonautische historie kun je er eigenlijk niet van geven. Hè? Er zijn landingen geweest, maar dat is allemaal een interstellaire kwestie. En uw planeet is nogal vaak bezocht, omdat ze behoort tot een van de weinigen die zeer grote watermassa's heeft. En bij bepaalde vormen van aandrijving, maar ook bij bepaalde vormen van, zeg maar, luchtverversing en dergelijke, water onontbeerlijk is. De laatste tijd gebeurt het steeds minder en dat kan ik ook begrijpen, want ze proberen water te pompen en ze krijgen olie binnen. Voldoende?
Abraham, Elia en ook Mohammed vertoonden zeer gewelddadige trekken. Waren zij niettemin verlichte ingewijden?
In de verhoudingen van hun tijd waren ze verlichten. Ze kenden bepaalde waarheden die niet algemeen bekend waren. Je zou ze dus ingewijden mogen noemen. Maar ik denk dat het heel erg moeilijk werd om al deze personen als volledige ingewijden, adeptus mago, dus te beschouwen in kosmische zin. Ik denk dat ze ten hoogste minus minor zijn.
Is Jericho inderdaad de oudste ommuurde stad ter wereld?
Nee, het is niet de oudste ommuurde stad. Er hebben voor die tijd al steden bestaan die ommuurd waren, bijvoorbeeld Uruk, dat ook ommuurd was, reeds in de dagen dat Abraham uit Ur werd uitgewezen.
Wat betekent Mohammed voer, al dan niet met zijn paard, op het tempelplein ten hemel?
Dat betekent dat deze man een droom heeft gehad waarbij hij doordrong tot de zevende hemel en dat hij deze droom heeft verteld als een werkelijkheid die ze voor hemzelf al was en daaruit conclusies en consequenties heeft getrokken voor zijn leerlingen en zichzelf.
Hoe moeten we de verandering van Lot in een zoutpilaar opvatten?
Ja, Lot werd niet veranderd, het was zijn vrouw. En ik weet niet of Lot er erg gelukkig mee is geweest, kan ik me voorstellen. Dus we moeten dat niet letterlijk zien, maar we moeten denken aan een toestand als katatonie. Dus een algehele verstarring waarbij je niet meer in staat bent om te reageren. En dat is dan wat men noemt versteend staan. En dat versteend staan, dat is dan later weer vertaald als een zoutpilaar. Voldoende?
Is de maaninvloed bij dieren nog groter dan de zoninvloed of is dit kolder? Zonder zon immers geen maan. En zijn er nog andere planeten, Jupiter misschien, die bij dieren of ook planten een relatief grotere rol spelen?
In de praktijk niet. Wanneer we de invloeden van planeten, inclusief de zon en de maan dus, beschouwen, dan kunnen we zeggen dat zij in feite een soort zwaartekrachtsklimaat bepalen, kleine verschuivingen dus, onder andere door de baanhoek van de verschillende planeten, en het energieniveau kunnen beïnvloeden, onder andere uitbarstingen van de zon. Het resultaat werkt gelijkelijk in op alles wat op aarde leeft. Maar het is wel duidelijk dat bepaalde plantsoorten, gezien hun celvorming, sapdrift en dergelijke, sneller zullen reageren en onder omstandigheden bijvoorbeeld andere voedingsstoffen zullen gaan opnemen dan normaal, onder invloed van de maan of van een bepaalde constellatie. Dat wil dus zeggen, de reacties zijn verschillend en komen bij dieren vaak natuurlijker naar voren dan bij mensen, maar in werkelijkheid is de invloed voor alles gelijk. Voldoende?
Is de verklaring van de astrologische invloeden in eenvoudige aardse taal uit te drukken?
Je zou het kunnen proberen en dan moet je zeggen, levens en levensmogelijkheden worden bepaald door bepaalde stralingen die de energie leveren en de verschillende varianten van zwaartekracht en eventueel versnelling of vertraging van bijvoorbeeld zon en planeten in hun baan, waardoor dus verschuivingen ontstaan in lichamelijke reactie. Als resultaat daarvan kunnen we dus op bepaalde punten de voorgaande reactie meten en kunnen zeggen dit en dat is er gebeurd. Vindt zo'n reactie weer plaats, dan kunnen we dus veronderstellen dat de symptomen die we de vorige keer geconstateerd hebben ook deze keer weer in verschijning kunnen zien treden. Anders gezegd, de astrologie is een ervaringswetenschap die over zeg maar 4000 jaar ongeveer beoefend is op aarde en waarvan dus rond 2300 jaar gegevens aanwezig zijn. Op grond daarvan is het trekken van conclusies inderdaad mogelijk, maar er wordt geen rekening gehouden met de invloed van bepaalde vaste sterren die eveneens een rol spelen door hun stand in de hemel ten aanzien van de aarde, maar ook de andere planeten. Voldoende?
Volgens de esoterische astrologie van Bailey bestaat ieder teken uit een hiërarchie van allerlei zichtbare en onzichtbare krachten. Is dit zo en zo ja, enige toelichting en werken de astrologische invloeden ook in de astrale wereld?
In de astrale wereld die fijn stoffelijk is, worden bepaalde invloeden die u astrologisch pleegt te noemen, althans uitvloeisels daarvan, even intens of soms intenser ervaren dan op aarde in de stof, omdat daar een deel van onbeseft voorbij gaat. Dat is punt 1. Of er hiërarchieën zijn, er zijn bepaalde krachten mee verbonden, dat is duidelijk. Wanneer we die krachten personifiëren, dan kunnen we ze misschien gaan indelen en dan doen we hetzelfde als de kabbalisten in de tijd hebben gedaan, die geprobeerd hebben een heel systeem te ontwerpen waardoor de indeling van de hemel en zo ook de waarheid en werking op aarde zou erkenbaar zijn. Dergelijke systemen zijn echter niet reëel. Ze bestaan uit een gedachtenwereld waarbij de indeling in verschillende persoonlijkheden en krachten voeren moet tot een juistere hanteerbaarheid van gegevens die men anders slechts zeer moeizaam weet te klasseren. Voldoende.
Wat is waarheid en wat legende omtrent Dismas, geloof ik staat er, aan het kruis, dat is de goede moordenaar?
Driekwart van het verhaal is legende. De waarheid is dat Jezus inderdaad gekruiseld is samen met enkele andere misdadigers. Degene die Dismas wordt genoemd heeft nooit bestaan, maar er was een andere Joodse man die inderdaad met Jezus aan het kruis enkele kreten over en weer gewisseld heeft. Of die woorden verstaanbaar zijn geweest, weet ik niet. Maar in de geschriften kwam het er natuurlijk wel op neer dat daarin een gelegenheid bestond om Jezus' denkwijze nader toe te lichten aan de hand van een uitspraak kort voor zijn sterven. Voldoende?
Hoe moet de uitspraak gaat heen en vermenigvuldigt u opgevat worden, geestelijk?
Stoffelijk was het ook niet bedoeld. Ik heb u een waarheid gegeven, draag die waarheid uit, tot allen de waarheid kennen, opdat allen dezelfde weggaande zullen komen tot het besef van de grote kracht die ik de Vader noem. Dat is de werkelijke betekenis.
Op grond waarvan kan Steiner nauwkeurige verslagen van het Christusgebeuren geven, als ze dat zijn? Hij was toch geen apostel?
Nee, maar hij was wel een ziener. Dat is juist het eigenaardige. Zieners en zieneressen zien heel vaak werkelijkheden uitgebeeld in allerhand termen die behoren tot hun geloof of denkwereld. Daardoor kunnen ze komen tot omschrijvingen die gelijktijdig hun eigen denken weerspiegelen en zich uitbeelden in een parabel die ontleend is aan de historie of een pseudo-historie. Voldoende?
Brontons meester sprak: het geheim van Egypte is het geheim van de piramide en het geheim van de piramide is het geheim van het zelf. Is dit zo en is Brontons verblijf in de piramide 's nachts een fabel geweest?
Nee, hij is inderdaad in de piramide geweest, heeft hem nog aardig wat omkoopgeld gekost. Maar hij heeft daar bepaalde belevingen ondergaan en hij kwam erbij tot ongeveer dezelfde ervaringen die bij de zogenaamde Osiris-inwijdingen wel plaatsvond, wanneer iemand ook in een graftempel werd gebracht en daar zogenaamd stierf om dan later als herrezen Osiris gehuldigd te worden als hij de proef had doorstaan zonder gek te worden. Hij heeft het dus wel doorgemaakt. De wijze waarop hij het zelf uitdrukt is weer de weergave van zijn denkwijze en in feite van zijn geloof en behoeft dus niet feitelijk volledig juist te zijn.
Kun je stiekem door bijvoorbeeld in een sarcofaag te klimmen, in de koninginnenkamer overnachten en heeft dit een diepere reden dat het nog nooit gebeurd is?
U kunt in de koninginnenkamer misschien wel overnachten, maar het is erg ongezellig. De sarcofaag die daar staat heeft geen deksel. En de stenen plaat die voor afscherming heet te zijn gebruikt en voor latere datum is, is zodanig zwaar dat je hem in je eentje er nooit bovenop krijgt. Bovendien, wanneer iemand dan komt kijken, zegt hij: hey, hoe komt het dat de deksel erop ligt? Dan zegt hij: verrek, daar ligt weer een aanstaande mummie in. Dus ik denk niet dat dit de meest juiste methode is. Overigens, wacht u rustig af. Er zijn enkele nieuwe geheimen van de piramiden dichtbij onthulling. En er zullen nog meerdere volgen, onder meer ten aanzien van de Sphinx.
Heeft de Ankh-kracht iets met de piramiden te maken? Twee brandpunten, dat is de top en de koningskamer.
Nee en ja. Ankh-kracht bestaat niet. De Ankh is het symbool van de eeuwigheid geënt op de tijd. Als zodanig een teken van onsterfelijkheid en vaak een scepter die door goden en godinnen van Egypte wordt gehanteerd. We moeten begrijpen dat de Ankh in zichzelf dus geen kracht is, maar het symbool is van de beroering van de stoffelijke wereld door de wereld van de oneindigheid. In deze zin zou je kunnen zeggen: een mens in groot isolement kan soms in contact komen met de oneindigheid. En als zodanig kun je dat dus wel gaan beweren, maar ik vind dus de vergelijking iets te ver gaan.
Zijn de magnetische velden ook schadelijk wanneer men bijvoorbeeld zich bevindt in een zonnecentrum waar constant bijvoorbeeld 50 ampère in gebruik is?
Dat kan inderdaad schadelijk zijn wanneer u er te lang zou vertoeven. Maar aan de andere kant geloof ik niet dat uw huid een verblijf van meerdere uren onder zijn werkzame bank zou verdragen.
Is een magnetronoven schadelijk?
Een magnetron is over het algemeen redelijk afgeschermd. Bovendien, de frequentie van straling die daar wordt gebruikt is van een zodanige geaardheid dat ze voor de mens niet schadelijk zal zijn. De verbruikte energie produceert wel een veld, maar dat is over het algemeen, zo u weet, van betrekkelijk korte duur en als zodanig niet van wezenlijke beïnvloeding voor het menselijk lichaam.
Heeft de ziel een vaste plaats in het hoofd, omdat sommige mensen kogels in het hoofd overleven, terwijl anderen aan één kogel genoeg hebben om te sterven?
Ja, dat klopt. De een is een incarnatie van een kat, die heeft 9 levens. En de ander is in het vorige leven ook een ezel geweest, daarom heeft hij eraan 1 genoeg. Oh, neemt u me niet kwalijk. Maar nee, de ziel heeft geen plaats in het hoofd. Er is een verbinding die het sterkste ligt in de buurt van de fontanellen, waarbij dus een verbinding tussen geesteskracht en stoffelijke levenskracht tot stand komt, en gelijktijdig een overdracht van het hersendenken en de belevingen, zoals die zich in beide helften van de grote hersens afspelen. Er bevindt zich dus in wezen geen geest in u, maar u bent verbonden met een pseudopode die in wezen in een andere situatie of een andere dimensie, als u het zo zeggen wilt, heeft uitgestoken om zo de bezieling mogelijk te maken. De kracht waaruit dit alles voortkomt bevindt zich eigenlijk ergens in verbinding met de geest. Of zou ik het anders zeggen, ze bevinden zich wel op gelijke plaats, maar in totaal andere dimensies. De verbinding tussen beiden is dan de krachtstroom. Een deel van die krachtstroom wordt gedelegeerd aan het lichaam. Daardoor ontstaat de uitwisselingsmogelijkheid tussen lichaam en geest.
Hoe zal het Roemenië vergaan, nu concentratiekampen en schrijnende armoede enzovoort, en zullen de Russen te hulp komen en... In het algemeen is de toestand in de Oostbloklanden niet dusdanig kritiek dat een oorlog of een crisis zeer wel mogelijk is.
In Roemenië zal voorlopig niet al te veel veranderen. Zeker niet nu duidelijk is geworden dat Glasnost een grote hoeveelheid gevoelens heeft losgemaakt en tot uiting gebracht die tot nu toe onderdrukt waren. Aan de andere kant, om een economische groei mogelijk te maken voor de Sovjet-Unie en een verbetering van levensklimaat, zal men meer op persoonlijke initiatieven en persoonlijke verantwoordelijkheid zijn aangewezen en zal men dus de macht van de bureaucratie moeten kortwieken. Het resultaat daarvan zal inderdaad zijn dat er allerhand strijd en strijdigheden ontstaan. En het is niet ondenkbaar dat het leger in sommige gevallen in zal grijpen, ook in andere landen dan Rusland zelf. Deze ingrijpen zullen echter veel beperkter zijn van omvang dan in de afgelopen 10, 20 jaren. We moeten dus niet meer rekenen met de bezetting van andere landen, wel van het tijdelijk handhaven van een vriendschappelijk gezind gezag. Is men echter niet bereid om een beetje mee te gaan met Glasnost, dan zullen de Russen vaak bereid zijn om de vernieuwers te steunen die wel het socialisme in een grotere vrijheid willen doen beleven. Voldoende?
Zijn de volgende 5 reïncarnatie juist of fantasie? Jezus was voordien Melchizedek of
Zoroaster.
Boeddha was Orpheus.
Onjuist.
Bomans was Charles Dickens.
Nog onjuister.
Professor Bok van de cybernetica was waarschijnlijk Kepler.
Een amanuensis, maar niet Kepler zelf.
En Danny Kay was Hans Andersen.
Nee, hij was Hans Worst.
Sommigen menen dat Jezus' uitspraak of gebed, Heer vergeef het hem, omdat hij echt de Messias was, als gevolg had dat zij die schuldig waren aan zijn dood, Caiaphas, Pilatus, de menigte, inderdaad vergeven is. Is dat zo? Of hebben de betrokkenen na hun dood gewoon oorzaak-gevolgwerking ondergaan, simpel gezegd, er wel voor moeten boeten?
Vergeven is niet altijd vergeten, en zolang je zelf niet vergeten kunt, zul je de gevolgen beleven, ook wanneer een hogere kracht niet probeert je te straffen. Overigens, dat laatste is in feite een illusie die mensen koesteren. De hogere macht straft niet. De hogere macht is de reeks wetmatigheden waarbinnen wij bestaan. En het zijn deze wetmatigheden die de gevolgen voortbrengen die wij ondergaan.
is dood door ophanging pijnlijk of pijnlijker dan door wurging? En dezelfde vraag dan voor een krokodillenbeet of een haaienbeet. En gingen de christenen in de arena blijmoedig de andere wereld in of met pijn en vrezen?
Dat is een hele hoop bij elkaar. Het verschil tussen wurging en ophanging is niet zo groot, tenzij er sprake is van deskundige ophanging, waarbij dus het breken van de verbinding tussen atlas en ruggengraat inderdaad een reeks stoffelijke ervaringen geeft die niet meer te maken hebben met de benauwdheid en de angst. Bij de wurging zal het over het algemeen wat langer aanhouden, ofschoon bij gerotte wurging eveneens dezelfde verschijnselen voor optreden als bij ophanging. Een haaienbeet, ik denk niet dat je dan afvraagt, is dat voor het beest ontbijt of avondmaal? Hier domineert dus de angst. Hetzelfde wanneer door een alligator wordt verslonden. De angst is bepalend en zal dus de eerste reacties naar de overgang bepalen. Wanneer u zich afvraagt of de christenen zo blijmoedig het hiernamaals zijn ingemarcheerd, kan ik u vertellen dat ze dit hebben gedaan met angst, beven, tranen, angst en vervloeking van degene die het hen aandeden. Voldoende?
Wat is liefde en is die ook onderhevig aan onderlinge straling?
Liefde in zijn hogere betekenis, en dus niet uitgaande van bepaalde geurstoffen die de onderlinge aantrekking soms sterk en bindend kunnen bepalen, is gebaseerd op een geestelijke aanvulling waardoor twee mensen tezamen een eenheid vormen die meer is en betekent dan elk van hen afzonderlijk. Hierdoor wordt de aanvulling van de persoonlijkheid ervaren als een noodzaak tot aanvaarding van de ander als deel van het eigen ik, kan voeren tot een versmelting van twee persoonlijkheden wanneer de aanvulling volledig en harmonisch is geweest. Voldoende?
Wat gebeurt er op 5 mei in het jaar 2000 als alle planeten op één lijn liggen?
Nou, dan wordt er geen bevrijdingsdag gevierd.
Waarom zijn sommige mensen zo goklustig en wat is er te doen tegen gokverslaving?
Goklust is over het algemeen de behoefte om een bezigheid te vinden waarbij je gelijktijdig een soort roes kunt ervaren en je kunt afzetten tegenover een automaat die dus niet persoonlijk is en die je toch een persoonlijkheid kunt behandelen en vervloeken. Ik geloof dat het beste wat er tegen te doen is, kom niet in gelegenheden waar gokken mogelijk is, maar zoek gelegenheden waar je op een andere wijze bezigheid vindt. Hierdoor kun je langzaam maar zeker de gewoonte van het gokken verliezen. Want een gokverslaving is over het algemeen een gewoonte, ontstaan door een bepaalde levenshouding, veelal met als oorzaak gevoelens van onvolledigheid of onvervuldheid. Voldoende?
Wat zou u veranderen als u de democratisch gekozen bewindvoerder was van dit land? Enkele hoofdpunten.
Ja, ik zou waarschijnlijk een hele hoop dingen doen die de mensen allesbehalve democratisch vinden. Ik zou uitgaan van het standpunt A, kinderbijslag hoeft niet meer gegeven te worden. Wie kinderen voortbrengt, moet er ook zelf voor komen, opkomen. We zullen de kinderen eventueel gratis onderwijs geven, zo nodig voeding in natura en kleding in natura, wanneer dat onvermijdelijk is. Maar we zullen niet meer een vaste loon als het ware geven voor het voortbrengen van kinderen in overvolgd land niet aanvaardbaar. In de tweede plaats, ik zou de sociale zorg aanmerkelijk beperken. En wel in die zin dat de mensen voor zichzelf moeten leren zorgen en hun eigen verantwoordelijkheid moeten dragen. Daartegenover zou ik proberen werkgelegenheid aanmerkelijk uit te breiden door ook degene die een bepaald bedrijfje of een bepaalde bezigheid willen beginnen van een grondkapitaal te voorzien. Zij heeft dat dit later moet worden terugbetaald en die zenig succes hebben. Ten laatste, ik zou de universitaire opleidingen aanmerkelijk beperken, omdat we op den duur met zoveel mensen zitten die doctoranders en dit en dat zijn, dat er een tekort aan straatvegers ontstaat. Voldoende?
Zeer sterke verdunningen bij de homeopathie, toegepast bijvoorbeeld 1.000.000 keer of 10.000 keer. Wanneer is dat goed en wanneer is dat slecht voor iemand?
Nou, in de grote verdunningen is het zelden slecht voor iemand. Laten we dat vooropstellen. Maar we gaan hier uit van het geven van een voorbeeld aan het lichaam, waardoor het lichaam als het ware wordt geantameerd tot het zelf produceren van vergelijkbare werkingen en stoffen. Het is dus in eerste plaats een voorbeeldwerking, waarbij een bestaand evenwicht doorbroken wordt en vervangen kan worden door een ander lichamelijk beter evenwicht. Het is niet een onmiddellijk genezende werking. Voldoende?
De raden van licht bevinden zich in de nabijheid van de planeet Orion. B. Wat zijn en doen die raden van licht? En C. Zijn er misschien speciale redenen dat ze zich daar bevinden, omdat de planeet Orion niet zo vredig is?
Nou, ik moet in de eerste plaats zeggen, Orion is geen planeet, maar een ster. In de tweede plaats, de aanwezigheid van raden van licht al daar is mij niet bekend. In de derde plaats, aangezien ze mij niet bekend zijn, kan ik de indeling daarvan niet weergeven, nog de taken die ze uitvoeren. Maar ik neem aan dat lichtkrachten die zich nooit zullen bevinden bij een bepaalde ster of planeet, omdat hun geaardheid totaal verschilt van de stoffelijke geaardheid van dit continuum, zullen over het algemeen hun werking alleen kunnen richten op die plaatsen waar een zekere harmonie bestaat. Dit onafhankelijk van de plaats waarop ze zich zogenaamd bevinden, of schoon dit eerder een persoonserkenning dan een feitelijke vaststelling is. Voldoende?
Ik heb nog schriftelijke vragen, maar we moeten aan de tijd denken.
Nog drie, gaan we sluiten.
Wie sprak er via Edgar Cayce?
Een groot aantal verschillende entiteiten, waaronder enkele doktoren, een paar Indiaanse zeg maar tovenaars, en daarnaast enkele geleide geesten die hem inderdaad hebben vergezeld. Voldoende?
Lentemoeheid, is dat een feit of een fictie?
Het is een feit, omdat namelijk bij een verandering van temperatuur een aanpassing van het lichaam noodzakelijk is. Het werk onder andere betekent dat bepaalde glandulaire activiteiten veranderen. En het resultaat is heel vaak dat we daardoor een behoefte hebben aan veel meer vitamine dan we krijgen. Voorjaarsmoeheid is dus het beste omschrijven als een vitaminetekort, waardoor de noodzakelijke omstelling van het lichaam trager verloopt dan normaal en vermoeidheidsgevoelens optreden.
Boeddha had ongeveer 500 levens op aarde achter de rug en kwam daarvoor waarschijnlijk van een andere planeet. Hoeveel aardse levens had Jezus ongeveer en van welke planeten of zonnestelsels kwamen beide voordien?
Het aantal levens is mij niet bekend, maar ik geloof wel dat 500 zwaar overdreven is. Wat betreft het afkomstig zijn van andere beschavingen, zover ik na kan gaan is dit onjuist. Tenzij u bedoelt die ene beschaving die in uw eigen zonnestelsel is verdwenen, die voor een deel aanleiding is geweest tot het ontstaan van het genus homo. Dus de mens in verschillende variëteiten. Dat was de laatste vraag. Zo vrienden, u moet me niet kwalijk nemen, ik heb mijn best gedaan om er zo duidelijk en zo goed mogelijk doorheen te komen. We gaan sluiten en we doen dat op de bekende manier met een kleine improvisatie. Als u nou drie woorden geeft, dan hang ik aan die kapstok wel weer een gedachte.
Weert van goud, voetbal, goud.
Goud, voetbal en?
Weerstand.
Weerstand. Ik zou zeggen dat in het voetbal veel weerstand bestaat, maar niet tegen het winnen van goud. Waarom zouden we het niet zo zeggen? Het heet een spel. Het wordt een strijd. Het wordt een harde werkelijkheid, omdat men niet slechts bouwt aan eigen conditie, een eigen positie, maar hij zoekt te winnen aan geld en aan goud. Een mens die zoekt naar een innerlijke vrede, die zoekt naar een kracht, naar een nieuw waar bestaan, kan niet voortdurend de winsten bekijken. Zijn strijd moet een oefening zijn en niet blijken uiteindelijk een oorlog te worden om goud. En als je jezelf in het leven beseffen dat wat je geweest bent en wat je wilt zijn, oefent om beter jezelf te wezen, verdwijnt langzaam noodzaak tot strijden en pijn. Wie zeker van zich de strijd kan vermijden, brengt vrede aan anderen, maar in zich ook kracht. Zo wordt uit de strijd om jezelf te wezen het geestelijk goud tot aan zijn gebracht. En dan komt het streven en komt het beleven. Ontstaat uit het strijden een plotselinge waan die stijvend in zich onthult door haar assen de volle waarden van werkelijk bestaan. Waar leven verweven met streven en zoeken geworden is tot een geestelijk zijn, wordt het begrijpen van zorgen die nijpen de reden om meester te zijn ook van pijn. Dan ben je de heer van de krachten rondom je. De elementen beroeren je niet. Omdat het goud in jezelf is geworden tot kracht, waardoor je in al wat bestaat en zo je het ondergaat altijd toch weer eerst ook jezelf ziet. Eén met de krachten en één met het wezen. Een team van geest, van kracht en van stof. Zingt op de aarde door zichzelf te bewijzen zijn schepper en eigen bronnende lof. En daar waar het aanvaarden is geworden tot daden, daar waar het woord wordt vervangen door doen, daar wordt de mens tot een ander wezen dat niet meer stofgebonden moet doen wat het noodlot bepaalt, maar een Heer die zelf de krachten weerspiegelt waarvan het hoogste licht in zijn wezen reeds straalt. En als je dan zoekend en denkend wilt strijden, zeg niet, 'tis mijn team, dus alles is goed, omdat je in strijden niet zoekt naar het bewijzen van wat jij bent, maar omdat je winnen moet. Geen voetbal, dat wordt tot een strijd om wat gelden, een strijd om wat aanzien, een hogere prijs. Maar een oefenend werken, je wezen te sterken, totdat je uiteindelijk de hoge prijs van bewustzijn zelf kunt voldoen, jezelf meester zijn, jezelf overwinnen, in jezelf voortdurend weer beginnen, waar te maken door je wezen, wat in jou een overwonnen vrezen en begeerte nog bestaat, tot heel de wereld in de gouden schijn van vrede baat, die uit je wezen voortgekomen, nu een mensheid voortpulsiert. Dat is de strijd waard om te strijden. Dat is de kracht die allen leert zichzelf te zijn en toch het zoeken naar buiten zich erkenning mijt. Ik hoop dat het voldoende is. Vrienden, hartelijke dank voor alle aandacht. Natuurlijk wensen wij van onze kant u prettige huisgang, goede nacht, rust. Als het even kan, klap beetje en al het licht een beetje extra kracht wat u van nodig hebt. als ik het heel plechtig zou mogen zeggen, dat de krachten van Gods licht in u mogen stralen en u mogen brengen tot de innerlijke vrede, waardoor u de vrede in de mensheid kunt bevestigen en gelijktijdig God beleven. Mogen het zo zijn. Goedenavond.
De volgende bijeenkomst is op 27 april, ook weer hier in deze zaal. Wel thuis.
Zo, dus dat staat er wel vast.
Ja.
Het schijnt dat ze wel een centrum verwachten, een beetje zijn afgesloten.